Welkom Berliners en gaaf dat je weer bent aangehaakt bij Lean Snacks. Ik ben André Nagel, jouw trouwe host. En ook vandaag neem ik je weer mee op reis naar onderwerpen over Lean en alles wat jou daar succesvol in maakt. Deze keer maken we een reis naar de praktijk. En ik ga in gesprek met Jacqueline van Houten en Harm Boy. Zij hebben, in combinatie met Lean technieken, succesvol het gebruik van dashboards bij een woningcorporatie geïmplementeerd. Dus, we gaan deze keer op reis naar een sociale verhuurder. Ergens centraal in het land. Een corporatie met enorm gemotiveerde medewerkers die iedere dag hard werken om het hun huurders tot een feestje te maken. Toch werd er door het management vastgesteld dat ondanks de enorme inzet woningen langer leeg stonden dan gewenst en het aantal klachten van klanten steeds toenam. Doordat de medewerkers geen inzicht hadden in de prestaties, werden de afwijkingen altijd achteraf vastgesteld en waren de oorzaken lastig te achterhalen. Jacqueline, Harm, welkom bij deze aflevering. Jacqueline, jij bent manager financiën, ICT, bij een corporatie die volgens mij een klein beetje lijkt op wat ik hier besproken heb.
Ja, dat klopt zeker. Heel herkenbaar.
Oké. En Harm Boy, we hebben elkaar al eerder gesproken in de vorige podcast over business intelligence, maar voor de nieuwe luisteraars.
Klopt André, het was een leuke podcast. Ik ben Harm Boy, informatiemanager bij Koers Business Intelligence. Inderdaad, bezig met het organiseren van informatie bij organisaties.
Ja, dankjewel. Eens even naar de opdrachtgever. Jacqueline, jij bent opdrachtgever geweest van wat we hier neergezet hebben met z'n allen. Wat was de aanleiding om überhaupt met dashboards te willen gaan beginnen?
Ja, wat we merkten is dat we steeds doelen niet haalden. En waaronder dus leegstand, klanttevredenheid, zoals jij net ook al noemde. En daar spraken we met medewerkers over. Maar vaak was die oorzaak toch niet duidelijk. Of werd er veel naar elkaar verwezen voor de oorzaak. En het ontbrak ons echt aan inzicht. En ja, daarnaast merkten we ook wel dat medewerkers zich niet altijd zelf verantwoordelijk voelden voor het behalen van de doelen. Het werd vooral gezien als taak van ons managers om de teams aan te sturen zodat die doelen echt behaald werden. En het doel van het ontwikkelen van die dashboard was dus enerzijds om het benodigde inzicht te verkrijgen, maar ook echt om eigenaarschap en zelfredzaamheid te stimuleren.
Ja. En Harm, jij bent daar druk bezig geweest om alle data te modelleren en daar chocola van te maken. Herken je een beetje de aanpak zoals Jacqueline die benoemt?
In ieder geval de aanleiding, inderdaad. We zijn al in het voorjaar van 2023 met elkaar in contact gekomen. Een goede gesprek gevoerd over deze aanleiding. Daarbij ook wel de wens van regie, eigenaarschap, vertrouwen. Het nieuwsgierig worden naar bepaalde prestaties en daar ook zien wat het effect is van handelen op die prestaties. Daar hebben we goed elkaar in begrepen en hebben we gezien dat door dat, wat je mooi noemt André, dat chocola maken van data, heel mooi in staat ben om die behoefte van eigenaarschap en inzicht in die prestaties te voeden en daarmee een hele positieve leercultuur te kunnen gaan organiseren.
Ja. Gaaf.
Ja, absoluut.
Ja. Hey, Jacqueline, want jij hebt natuurlijk wel vaker met dit soort trajecten te maken gehad. Ik geloof dat deze aanpak wel anders was dan wat jij gewend was. In ieder geval, de reacties die ik terugkrijg is van, maar dit ken ik zo niet. Kun je wat vertellen over hoe het anders is gegaan dan wat je normaal gesproken daarin kent?
Nou, we zijn vooral gewend om altijd meteen bam naar die inhoud te gaan. Hè? In dit geval dus, welke informatie missen we? Hoe halen we dat nou uit de systemen? In welke vorm gaan we dat nou gieten met elkaar? Dus echt die inhoud in. En wat me nou echt aansprak, ook zeker in de aanpak van jou André, was dat er in eerste instantie die focus dus werd neergelegd bij veiligheid en bij rust. En nou ja, ik denk een mooi voorbeeld om daarbij ook te benoemen is in de kick-off die we met de managers hadden over het KPI-huis, dat we echt gestart zijn met een check-in. Hoe zit je hier? Waar kom je net vandaan? Waar ben je mee bezig? En dat hielp echt om vervolgens echt met focus die inhoud in te gaan. Maar dat er ook echt aandacht was even voor die veiligheid en die rust.
Ja, en heb je dat ook gemerkt in de rest van de organisatie?
Ja, zeker. Ook bij medewerkers. Kijk, als je een verbetertraject ingaat, als je echt een organisatie wil zijn van leren en verbeteren, dan is veiligheid echt een heel belangrijk onderdeel. En het is toch een stukje kwetsbaarheid wat je ook moet laten zien als dingen niet goed gaan. En daar heb je een veilige basis en vertrouwen onderling met elkaar nodig. En daar hebben we echt heel erg aandacht aan besteed.
Ja. Hey, en Harm, voor jou was het natuurlijk ook een traject. Want normaal gesproken doe je die trajecten solo. Rechts is met een opdrachtgever en ja, dan moeten dashboards komen. Nou goed, u vraagt, wij draaien een beetje dat niveau. Ik kan me voorstellen dat dit voor jou ook een andere aanpak was, omdat het echt wel gelijk liep met een stukje Lean-implementatie.
Absoluut, dat was voor mij in deze manier en in deze mate ook met name nieuw. Het heeft me veel punten opgeleverd, ook in het proces waarin ik zag dat het heel erg met elkaar versterkend kon zijn en dat ook was. Waar je aan de ene zijde kijkt van hoe krijgen we de waardecreatie voor de huurders optimaal. Konden we aan de andere kant direct ook laten zien wat die waardecreatie was en hoe die nog optimaler kon door dat heel feitelijk te onderbouwen. Dus ik denk achter daarop terugkijkend, of eigenlijk daar nog steeds inzittend, heeft het enorm versterkend gewerkt. Het beziggaan met lean en processen optimaliseren en het inzicht krijgen in de feitelijke prestaties.
Want jullie hebben jullie werken vanuit een bepaalde basis. Hè? Want je hebt natuurlijk deze organisatie is niet de enige waar je voor werkt. Dus je hebt een bepaalde, ik zal niet zeggen een standaard, maar je hebt een bepaalde basis qua kennis en ervaring. Volgens mij heb je die gaandeweg dit traject een aantal keren best wel vrij grondig moeten aanpassen aan specifiek de behoeften die er in de groep was.
Ja, dat is helemaal waar, André. We hebben eigenlijk ook gedurende dit traject zelf ook veel geleerd over wat eigenlijk de rijkwijd of de waarde is van bepaalde standaarden. Waar veel van onze klanten ook wel veel hebben gevraagd om die standaarden. Omdat dan vaak wordt gezegd van ja, wij doen hier toch niet iets heel unieks. Andere organisaties doen eigenlijk grotendeels hetzelfde. Maar merkten we hier toch dat de toegevoegde waarde echt zit in het eigen maken van hetgeen je ziet. Dat zit ook veel, veel dichter tegen het eigenaarschap wat hier gezocht werd. In de herkenning van de zaken waar je dagelijks mee bezig bent en de effecten die je daarin sorteert, creëert juist die omgeving waarin je ziet wat ook jouw eigen bijdrage is en hoe je die continu kunt verbeteren. Ja. Dus in zoverre was het heel anders, André. Ja, klopt.
Ja, want ik heb ook het gevoel dat er, doordat we al met een stukje het gesprek voeren over de resultaten, over de prestaties die we doen, die hebben volgens mij ook geleid dat er, waar je normaal gesproken een soort van push-methode hebt, van oké, we gaan dashboards implementeren, dus nou, organisatie hier alsjeblieft, veel succes ermee. Was de vraag naar jou veel gerichter van, goh, we hebben een bepaalde behoefte, want we zien in het proces, in het dagelijks werk, zien we afwijkingen. Er gebeuren dingen die afwijken van wat we graag zouden willen. Dus dat is volgens mij wel een beetje ook gestart vanuit een behoefte van de organisatie, waar jij hebt moeten inspelen met het bouwen van je dashboard.
Absoluut. Je ziet ook de constatering, Jacqueline, die jij deed aan het begin van vorig jaar, de toenemende leegstand van woningen. Alleen door de aandacht die er toen de tijd voor was, om daar goed en kritisch zelf naar te kijken, dat daar al een positieve ontwikkeling in ontstond. Die we verder hebben versterkt door daar feitelijke informatie aan toe te voegen, daar collega's zelf in staat te stellen om daar ook iets van te vinden, dus dat vooral ook samen te ontwikkelen, versterkte dat elkaar. En dat werd nog weer een stevigere toename of verbetering van dat proces. Dus die twee zaken hebben heel mooi in elkaars verlengde gespeeld hier in deze organisatie.
Ja. Herken je die, Jacqueline?
Ja, die herken ik zeker. Ja. En met name de informatiebehoefte die vanuit de dagstarts kwam. En daarmee de standaardrapportages die Harm ons bood en dat in elkaar vlechten. Ja, dat gaf een hele waardevolle toevoeging aan elkaar.
Ja, overigens, jullie hebben een andere term voor de dagstart.
Ja, wij noemen ze pitstops. En ja, André, waarom heet het eigenlijk bij ons pitstops en geen dagstart?
Ja, dat is wel grappig hoe dat ontstaan is. We zijn ook begonnen bij de klantenservice met het inrichten van een dagstart. Hè, dat volgens de Lean-principes en de prestatiedialoog. Hè, we hebben een prestatie en daar gaan we het gesprek over voeren. Dat noemen we dan een dagstart als je dat iedere dag doet. Maar de agenda, de openingstijden van jullie klantenservice, die sloten niet echt helemaal aan bij het ideale tijdstip om die dagstart te doen. Dus daar hebben we toen gezegd, weet je wat, we gaan dat om 2:00 middags doen. Dan hebben we de lunch gehad. De klantenservice is middags gesloten. Dus dan hebben we in ieder geval ruimte om dan met elkaar een kwartiertje, 20 minuutjes het gesprek te voeren. En ja, toen was het op een gegeven moment van, ja, maar we noemen het een dagstart. Maar hoezo dan? Het is 2:00 middags. Ja. Dat voelde niet helemaal lekker. Dus heb ik aan de groep gevraagd van, joh, maar bedenk dan een alternatief. Dus een van de medewerkers van klantenservice komt met het idee van, nou, laten we dan een pitstop noemen. Gewoon even kort stilstaan bij het optimaliseren van de dingen die we doen. En we gaan weer door. Dus vandaar dat daar dan een pitstop aan gehangen is. En ik vond het wel grappig dat uiteindelijk ook andere afdelingen die naam hebben overgenomen, dat gewoon de term is, de benaming van de prestatiedialoog zoals die jullie toepassen. Dus het is heel grappig hoe dat ontstaan is.
Ja, zeker.
Ja. Trouwens, André, die pitstops binnenkort worden voorzien van een enorm televisiescherm met daarin dus bijna live prestaties vanuit het team. Hè. Dus dat is echt wel die pitstop die toen de tijd met een printje, kan me nog herinneren, werd ondersteund vanuit die prestaties. Wordt nu met Power BI data gevoed. Dus dat gesprek in die pitstop zal nog weer verder vlucht nemen. Ziet wat zien we, wie kan er wat van zeggen, hoe doen we dat en hoe verbeteren we ons continu. Dus
wow.
Hartstikke mooi.
Ja. Wauw. Ja, nou, je kan een paar maanden weg zijn en de wereld ziet er weer anders uit. Ja. Wat heb je gedaan, Jacqueline?
Nou, we vonden die dashboards en dit ging dan inderdaad over de verhuur van woningen zo waardevol dat we zeggen, ja, we kunnen ze wel toegankelijk maken voor iedereen op hun eigen laptops. Maar laten we het ook gewoon ondersteunen door een beeldscherm aan te schaffen en die daarop te hangen. En daar continu die rapportages zichtbaar te maken. En ook nou, op basis van touchscreen en kunnen doorzoomen op de verschillende rapportages die daar dan onder hangen. En nou, dat beeldscherm gaat dan straks ook gebruikt worden bij de pitstops.
Ja, gaaf. Gaaf. Nou, tegen die tijd kom ik zeker nog eens een keertje bij kijken. Ik ben wel
Absoluut.
Benieuwd hoe dat gaat.
Van harte welkom.
Ja. Jacqueline, je bent opdrachtgever, je bent gestart met, oké, we moeten dashboards gaan maken, we huren daar mensen voor in die daar verstand van hebben. Was dat proces wat je aan de voorkant bedacht had, was dat een vastomlijnd proces of was dat wat fluïde? Heeft dat zich dat in de loop der tijd nog verder ontwikkeld?
Nou, ik denk zeker, we noemen het vooral even organisch, er zijn dingen ontstaan. Jij hebt ons natuurlijk heel erg geholpen in het lean-denken. Daar kwam een stuk informatiebehoefte uit. En heel veel is echt bottom-up ontstaan vanuit de processen. En dus dat is niet echt een vast omrijnde aanpak geweest. Maar inderdaad meer ontstaan vanuit behoefte vanuit de medewerkers. En daar zijn we op voort gaan beduren.
Ja, cool. En wanneer ontstond het besef dat dashboards de bedrijfsvoering werkelijk moeten gaan verbeteren of gaan versterken? Is er een moment geweest waar dat inzicht is ontstaan?
Ja, nou in ieder geval dat we een aantal van die informatie tijdens pitstops konden laten zien. Voorbeeld, nou, als we het hebben over de leegstand, om die als voorbeeld te noemen. Ja, je wil die woningen heel snel doorverhuren aan een nieuwe huurder. Dus ja, hoe korter die leegstandsperiode, hoe beter. En gaandeweg zagen we tijdens die pitstop dat die leegstand echt een vrije val naar beneden ging maken. En dat je dus zag dat de aandacht die we erin stopten, dat echt zijn vruchten aan het afwerpen was. En het is gewoon mooi dat je kan zien dat de energie die mensen inzetten, het verbeteren van processen, dat bijwonen van die pitstops, dat het ook echt zichtbaar werd in die dashboards. En ja, het was mooi dat medewerkers daardoor ook echt konden zien dat zij zelf invloed hadden op die KPI's. En dat gaf echt die eigenaarschap. Maar daardoor ontstond inderdaad ook wel weer een hele nieuwe informatiebehoefte bij die medewerkers. En zij wilden vooral goed inzicht krijgen in de voortgang van hun proces. Het was eigenlijk helemaal geen rapportage die we van tevoren hadden voorzien. We hadden ook van tevoren echt afgesproken, hey, we houden een hele belangrijke focus op deze rapportagevormen. Want ja, zoveel mensen, zoveel wensen. En voor je het weet heb je een wildgroei aan dashboards en kom je uiteindelijk niet tot het einde van het project. En tot je doel om ook echt inzicht te verschaffen. Maar we zagen met elkaar wel echt het belang van die informatiebehoeften van die groep medewerkers. En hebben we heel bewust die zijstap gemaakt om toch zo'n voortgangsrapportage te maken om hun in hun proces te ondersteunen.
Ja, dus je bent aan de ene kant heb je zoiets van, oké, we hebben gewoon een koers. We hebben de richting, die houden we vast. Dat klinkt als weinig flexibiliteit, maar je hebt toch de behoefte, de voice of the voice of the employee, mooie lean-term, die toch wel genoeg aandacht gekregen van, oké, hier is gewoon echt een hele concrete behoefte vanuit de organisatie, vanuit die medewerker. En we gaan toch het plan aanpassen en dusdanig een andere vorm nog invlechten om te kunnen voldoen aan die behoeften.
Ja, en dat heeft voornamelijk te maken met het projectaanpak. Daar hebben we van tevoren met elkaar en ook met de medewerkers wel heel duidelijk de koers bepaald van zo gaan we dat doen. Dit zijn de soort rapporten die we gaan opleveren binnen dit tijdbestek. Wil ook wel heel snel resultaat laten zien van de inzet die je aan mensen vraagt. Dat helpt ook om te laten zien wat het belang is van dit soort rapportages. En ja, dan komt toch in één keer zo'n vraag tussendoor en je hebt snel de neiging als manager om te zeggen, nou weet je, dan plakken we dat in fase 2 er wel bij. Maar nee, we hadden toch echt wel het gevoel van nee, de energie die ook bij mensen nu ontstaat om te leren, te verbeteren, dingen anders te gaan doen, dat willen we ook echt wel ondersteunen en faciliteren. En vandaar de zijstap.
Ja, ja. En wat betekende dat voor jou, hoor?
Eigenlijk betekende dat het heel goed bij ons aansloot in hoe wij graag zo'n proces doorlopen. Het organische, Jacqueline, wat je noemt, daar geloven wij enorm in. Er is wel degelijk een bepaalde instrumentarium wat we meenemen. Ik zou dat bewust geen standaarden willen noemen. Want onze aanpak die volgt wel een soort van structuur die je standaard zou kunnen noemen. Vanuit een analyse tot op een gegeven moment een oplevering van hetgeen gewenst wordt. Maar eigenlijk in het vaststellen en het organiseren van de informatiebehoeften en het omzetten naar bijvoorbeeld, zoals in dit geval, een Power BI-omgeving waar collega's zelf naar kijken en zoveel nu informatie uithalen, kom je onderweg heel veel zaken tegen die je niet van tevoren kunt voorspellen. Zo zagen we ook al vrij snel dat er een groot vraagstuk was in de registratie van de gewenste informatie in de systemen van de organisatie. Kijk, en als je dat van tevoren allemaal vast moet stellen, dan is dat ondoenlijk. Gaandeweg worden die punten ook steeds duidelijker en ook beseft men ook de urgentie om daarmee aan de slag te gaan. En ja, dan de voice of the employee, om dat dan ook zeg maar om te zetten in actie. Dat was wel heel erg bijzonder hier bij deze organisatie, want het werd geconstateerd, het werd belangrijk gevonden. We hebben het met elkaar goed afgestemd en in die organische manier zijn we gaan bewegen. Maar leidde het ook al heel snel tot die verandering. En dat heeft me wel in een positieve manier heel erg verbaasd hier binnen deze organisatie.
En als je dat vergelijkt, wat voor adviezen zou jij dan op basis van hoe het proces hier gelopen is? Welke adviezen kun jij aan andere opdrachtgevers meegeven erin?
Dat is een hele goeie. Wij bestaan als organisatie nog niet zo vreselijk lang. En eigenlijk vorig jaar rond deze tijd werkten wij nog vanuit een soort van partnership met een grote softwareaanbieder om hun standaarden te implementeren. Dus eigenlijk wat we het nu over hebben is eigenlijk een behoorlijke ommezwaai naar iets waar ik veel sterker in geloof. En mijn advies zou dan ook zijn: werk vanuit een duidelijke structuur in het proces, maar niet zozeer in de inhoud. Besef dat het creëren van de rijke leeromgeving in de vorm van informatie, dat daarvoor nodig is dat je met elkaar om tafel zit in wat er nodig is en wat daar aan randvoorwaarden omheen moeten worden gecreëerd. Of dat kennis is, of dat registratie is. En door daar goed met elkaar in op te trekken, leidt dat op een gegeven moment, en ook vrij kort in de tijd hoor, dus niet dat je dus nu maanden en half jaar verder, we hebben nu diverse domeinen binnen deze organisatie al ontsloten, goed gemodelleerd en goed gevisualiseerd in Power BI. Dus het is niet iets van, dat hoeft allemaal heel lang te duren. Mijn advies zou zijn, knip dat in stukjes en blijf goed en dicht bij elkaar en maak de juiste beslissing op het juiste moment. En kijk dus vooral naar meer dan alleen het rapport of een standaard. Zorg dat het aansluit bij de behoeften.
Ja, dus wat je eigenlijk wil zeggen, je moet af en toe even vertragen om eigenlijk overal te kunnen versnellen.
Absoluut, dat is een mooie manier om naar te kijken, ja.
Vergelijk dat wel eens met de Formule 1. Nou goed, ik ben een Formule 1-liefhebber.
Maar ik ook hoor. Dus hoef je niet voor te schamen.
Ook gelukkig maar. Maar dat zie je dus ook, hè. Dat zie je dus op een gegeven moment ook, dat als de wedstrijd niet gewonnen kan worden, toch maar het risico van we maken de pitstop en we zetten de andere bandjes op om uiteindelijk dan toch naar voren te kunnen rennen. Dat is eigenlijk wat hier dan ook gebeurt. Van maak die vertraging, sta even stil bij van oké, hoe gaat het? Wat kan er anders? Wat kan er beter?
Ja.
Zodat je in ieder geval dan die fase die daarna komt veel efficiënter en effectiever kunt inzetten.
Absoluut. Ik denk dat vanuit die IT-hoek waar ik toch veel in vertegenwoordig, hè, de structuur, de infrastructuur die ik meeneem, dat er wel ook de behoefte is geweest heel sterk om aan te geven wat dan hetgeen is geleverd wordt. Want het zijn natuurlijk geen pepernoten waar we het over hebben. Het is best wel een investering in tijd en geld. Dus ik snap wel dat er heel sterk de vraag wordt gesteld van wat krijg ik dan straks? Wat heb ik dan straks? En eigenlijk moet je als partij die hiermee op pad wil gaan, welke organisatie nu ook luistert en denkt ik wil hier iets mee, niet te veel proberen vast te stellen wat het allemaal gaat zijn, maar meer zien als een proces. Zodra je dat ziet als iets dat veel meer een proces is. Het lerend vermogen, eigenaarschap, vertrouwen in de teams. En Jacqueline, je hebt wel eens leuke voorbeelden genoemd van hoe collega's opeens best wel andere vragen stellen en ook anders tegen hun eigen werk aankijken. En ik denk dat als je dat ook ziet als resultaat, wat natuurlijk nooit in een IT-traject van tevoren te benoemen valt of genoemd wordt, ja, dan is dat echt wel iets wat je op die manier beter kunt bekijken.
Je noemt iets heel interessants. Kun je die toelichten, Jacqueline? Hoe zijn dan medewerkers op een andere manier aan het communiceren gegaan?
Nou, wat je dus merkt is, nog heel even aansluitend op jou, wat jij zegt, Harm, is dat rapportages heel vaak als einddoel en als resultaat gezien worden. En uiteindelijk is het natuurlijk een middel om te zorgen dat je processen beter verlopen, dat je medewerkers veel meer in hun kracht staan, dat die klant echt op een goede manier geholpen wordt. En om daar echt de focus op te hebben en dan uiteindelijk in zo'n gestructureerd traject is zo'n rapport wat echt ondersteunt, is dan een hele mooie uitkomst. En nou ja, wat je Wat je merkt is, bijvoorbeeld, we hebben een aantal rapportages dus ingericht. En je merkt dat mensen dus vragen gaan stellen van, ja, met die leegstand, maar wat is mijn rol dan? En ja, als je wil dat ik een aantal activiteiten oppak, dan heb ik wel inzicht nodig in de voortgang, in waar is mijn andere collega mee bezig op dat moment, wanneer kan ik dan de overdracht verwachten. En op die manier, door dat soort vragen aan elkaar te gaan stellen, krijg je dus ook veel meer zicht op doorlooptijden. En kwam dus vervolgens ook het verzoek, ja, geef ons dan een goede voortgangsrapportage met mijlpalen, zodat we elkaar ook kunnen volgen en ook weten, waar staan we in het proces en wie is op welk moment verantwoordelijk ergens voor.
Oké, dat is wel mooi. Dus het ontstaat eigenlijk heel organisch, om jouw woorden te gebruiken, ontstaat ook een flink brok eigenaarschap. We zijn eigenlijk allemaal schoonmakertjes bij de NASA aan het organiseren op die manier.
Nou, zeker. Ik denk ook dat dat een van de mooiste dingen is in dit traject wat ik gezien heb. Van een stukje, ja, toch wel weerstand, want mensen houden toch niet heel erg van verandering. We hebben het super druk, we hebben nergens tijd voor. Waarom hebben we die pitstops nodig? Het kost toch weer tijd. Naar mensen dat zeggen, hey, we zien dat die pitstops de vruchten afwerpen. We zien dat we een informatiebehoefte krijgen. We zien dashboards, we zien resultaten. En dat mensen in één keer dus ook eigenaarschap nemen, zien van, oh, mijn bijdrage aan deze KPI is dit. En daarvoor heb ik dit nodig om mijn werk goed te doen. En heb ik dit van mijn collega nodig. En ja, dat is gewoon heel mooi om dat traject te zien. En een enorme energie, positieve energie die ook daarin ontstond. Ja, dat had ik eigenlijk niet zo verwacht van tevoren. Dat het zo ontstond en zo snel ook ontstond.
Dat smaakt naar meer bijna.
Zeker weten.
Ja, ja. Hey, vanuit het Lean denken, opdrachtgevers hebben natuurlijk een bepaalde behoefte. En die plotten we eigenlijk altijd op drie pijlers. Op de voice of the business, de schatkist, de voice of the customer, de klant. En de voice of the employee. De voice of the employee, die hebben we denk ik al een beetje besproken. De voice of the customer, wat heeft het gedaan met bijvoorbeeld klanttevredenheid?
Nou, wat je ziet is dat dat altijd een na-eil-effect is, hè? Dus je bent eerst de processen echt anders gaan inrichten. Dan gaan dingen altijd net iets minder goed in het begin, voordat het pas echt goed gaat. Dus je ziet dat dat wat langer op zich liet wachten voordat we daar resultaten van gingen zien. Maar dat gaat heel langzamerhand, loopt dat ook op, de positieve cijfers. Maar wat je met name ook weer merkt, is dat medewerkers zich dus nu ook zeggen van, maar nou heb ik ook weer grip op die klanttevredenheid. Want nou weet ik in welke mate mijn werk weer bijdraagt aan die klanttevredenheid. En heb ik daar ook weer grip op en kan ik daar ook weer energie in stoppen. Dus zichtbaar. Maar langzamer dan ik het had gehoopt uiteraard. Maar de positieve lijn naar boven is zeker ingezet.
Ja, ja, ja. Want jullie worden geholpen met klanten meten door KWH. Die hebben natuurlijk ook hele mooie dashboards. Die ondersteunen ook best goed ook in, hè, wat kun je nou het beste doen? Waar moet je op letten? Wat zijn de do's en de don'ts? En die leveren ook best wel real-time die informatie. Dus de veranderingen die vandaag doorgevoerd worden, die worden morgen gemeten. En redelijk snel heb je daar de resultaten van in beeld.
Ja, klopt.
Ja, ja. En maar goed, een beetje geduld uitoefenen, dat is ook een beetje het credo wat je er dan bij vertelt.
Ja, klopt.
En de voice of the business, de corporaties werken met sociaal kapitaal, zeg ik altijd maar. Maar goed, onderaan de streep gaat het wel om de knikkers.
Ja, mijn verantwoordelijkheid, ja.
Ja, dat is jouw token nog notabene. Ja, nu kan ik me voorstellen, huurderving is natuurlijk sowieso een leegloop van hier tot Tokio. Ja, op het moment dat je veel leegstand hebt, dan ja, kost dat gewoon heel plat geld. Dus die voice of the business, die kun je vrij snel uitrekenen. Maar ik kan me ook voorstellen dat je in het politieke landschap daar nog wel wat hebt. Hè. Als woningen heel lang leeg komen te staan, daar gaan dan toch op een gegeven moment vragen van komen. En ook gemeenten die dan ook wel hun vragen gaan stellen van, joh, maar hoe kan dat? Want we hebben een enorme woningnood en we zien al die hutten leeg staan. Heb jij daar ook nog effecten in gemerkt? Dat je ook ziet dat de publieke opinie, dat die bijdraagt?
Ja, nou vaak is het zo dat woningen leegstaan, dat kan om van heel veel redenen zijn. En is vaak ook niet heel erg zichtbaar. Dus in de politieke opinie, in de publieke opinie, dat valt mee. Maar wat je natuurlijk ziet is, je, je kunt heel moeilijk verklaren dat je hele hoge leegstandcijfers hebt. Terwijl er aan de andere kant een enorme wachtlijst is met mensen die om een woning zitten te springen. En dat is een verantwoordelijkheid die wij zelf intern natuurlijk ook extreem voelen en ons daar verantwoordelijk voor voelen.
Ja, nou, dus de politieke druk heb je niet eens nodig om de urgentie daarvoor te voelen.
Zeker.
Ja, ja. Even een vraag aan jullie beiden. De dingen die hier gedaan zijn, ontwikkelingen, alle ervaringen. Hoe zou je dit de volgende keer anders doen? Zou je hier überhaupt de volgende keer dingen anders in doen?
Ja, dat is een leuke vraag. Waar ik natuurlijk ook best wel vaak zelf bij nadenk. Want we zijn hier elke woensdag en starten ook regelmatig ook weer nieuwe onderdelen op. Hè. We noemen hier vaak het redelijk duidelijk onderdeel van leegstand en inzicht in het verhuurproces. Maar we zijn ook bezig met dagelijks onderhoud en financiële rapportages die we ontsluiten. Als ik daarop terugkijk, dan zou ik het iets meer structuur willen bieden in hoe we tot een bepaalde uitkomst komen en eerst ergens mee gaan werken. Wat we bij het onderdeel hebben gezien dat we het uitgebreid over hebben gehad in deze podcast, het leegstand- en verhuurdashboard, dat we heel duidelijk een informatiebehoefte zagen bij de afdelingen, waar we goed met elkaar over hebben afgestemd en daarop zijn ingezoomd. En dat wel erg soort van hebben willen perfectioneren voordat we ermee zijn gaan werken. En dat is het enige. Dus denk ik een kleine kanttekening, het is niet een enorme. Ik zou eerder in het werk willen ervaren hoe een bepaalde informatiebehoefte aansluit en daarvan leren en veel meer veranderen terwijl we ermee werken. Dat is ook precies wat we nu bij bijvoorbeeld de projectenkant van de organisatie zijn we nu data aan het ontsluiten om te zien hoe onderhoudsprojecten lopen, nieuwbouwprojecten. Om eerder met een bepaalde versie te gaan werken, een vorm te werken. We noemen dat expres geen standaard te werken. Maar gewoon weten hoe dat werkt. En gaandeweg een proces in te richten. En ook heel belangrijk voor de organisatie is dat. Om te leren wat er vanuit de organisatie nodig is. Om zo'n informatievorm levend te houden. Want zo'n project verandert. Collega's gaan en komen. Er zal iets in een soort van centraal punt moeten worden georganiseerd. Om die kennis relevant te houden. En die vernieuwing ook relevant te houden. Dus dat is eerder wat we willen creëren met de volgende rapportage, waarbij we dat eerder ook overdragen aan de organisatie om mee te werken.
En voor jou, hoe zou jij dingen anders hebben aangepakt met dat wat je dus nu na een aantal maanden weet?
Nou, we hebben het een paar keer al het woord organisch laten vallen. Zo is natuurlijk het project ontstaan. Heel erg bottom-up ook gedaan vanuit de behoefte, vanuit de operatie. Wat je merkt is, als we nog even een lean term erin gooien, het KPI-huis. Hoe verbind je nou je visie en je missie aan je KPI's en je operatie? Dat stukje, dat mist hier nog. En daar zijn we nu hard mee bezig om daar ook vorm en invulling aan te geven. In de toekomst, of als ik het anders zou doen, zou ik dat iets verder naar voren getrokken hebben. Zodat je sneller verbinding ook kan maken tussen wat mensen op de werkvloer aan het doen zijn in relatie tot de visie en missie van deze organisatie. Op hoofdlijnen weten we dat natuurlijk wel, maar het is mooi om ook die verbinding echt zichtbaar te laten zijn.
Ja, ja. Wat ik trouwens wel mooi vond, hè, want we hebben natuurlijk gaandeweg wel over KPI's gehad. En ik had toen op dat moment, want we zaten met alle managers bij elkaar, zoiets van, nou weet je wat, ik ga de makkelijkste beginnen. Dan beginnen we als het gaat over de KPI klanttevredenheid, begin ik met finance. Dat is de meest makkelijke, want daar zijn we zo doorheen. En dat vond ik wel heel mooi, dat jij dan op een gegeven moment zegt van, ja, dat is leuk. Maar als wij onze aannemers goed behandelen, hè, dus we betalen gewoon goed en op tijd en zonder al te veel gedoe. Dan is die aannemer gewoon blij met ons als opdrachtgever. En zal die aannemer ook gewoon die klant veel beter gaan helpen. Ik vond het wel een hele mooie constatering van, oké, dan begin dus bij de simpelste en dan komt eigenlijk meteen een heel mooi inzicht naar voren van, ja, die klanttevredenheid, dat gaat niet alleen maar van goede dienst lenen aan die klant, maar daar zit ook nog een wereld omheen. Dat vond ik wel een hele mooie hoe die vrij snel naar boven kwam. Maar daar zijn jullie dus wel weer mee verder gegaan met het KPI-huis.
Ja, daar zijn we zeker mee verder gegaan. Uiteindelijk hebben we natuurlijk iets meer de aandacht gevestigd op het traject van het maken van de verschillende dashboards. Maar in het achterhoofd van de manager zijn we daar zeker op de achtergrond mee bezig om die aan elkaar te verbinden en dat ook echt daadwerkelijk zichtbaar te maken voor de medewerkers.
Dat is ook heel goed mogelijk, André, want dat gesprek hebben we gehad met Jacqueline. Vanuit die wat meer operationeel getinte dashboards die we nu hebben, is het ook de meer tactische informatie is aanwezig. Dus we kunnen die heel goed optillen en daar wat meer soort van een tactische laag van maken, waardoor we inzicht krijgen in hoe eigenlijk diverse processen op hoofdlijnen lopen. Dus een bottom-up benadering is iets wat we vanuit Koers wel vaker faciliteren. En ook altijd wel werkt vanuit die soort van bottom-up benadering naar het tactische niveau. Heel heel nadrukkelijk wel nodig, inderdaad, dat ook vanuit de strategie de vertaling wordt gemaakt van KPI's. Die wat meer iets zeggen over of je de juiste dingen überhaupt doet. En dat is wel waar we de komende tijd aandacht aan zullen gaan besteden. Nou.
Hey, we gaan langzaam richting de afronding van deze aflevering. Waar ik nu wel nieuwsgierig naar ben. Ik ben natuurlijk zelf een lean man, een lean denker, zoals de luisteraars inmiddels wel weten. Is nou het lean denken van meerwaarde geweest in het succesvol doorlopen van dit traject? Heeft dat een toegevoegde waarde gehad? Was het een side effect? Hoe zien jullie dat?
Mag ik daar eerst op reageren als toch een soort van toevallige passant die ik me dan op dat moment...
Er is geen toeval, hè? Toeval is een instrument, Harm. Ja.
Nou ja, je maakt kennis met elkaar en je maakt ook kennis met een bepaalde situatie waarbij deze organisatie al kritisch aan het reflecteren was op welk gedrag succesvol is bij het creëren van waarde voor de klant, voor de huurders. En ik denk dat dat gegeven enorm versterkend heeft gewerkt in hoe zien we dan ook dat dat gedrag een bepaald effect heeft, beter of minder goed. En dat was wel iets wat heel erg elkaar heeft versterkt hier. Dat maak ik bij een andere trajecten anders mee, waarbij je eigenlijk veel meer energie moet steken in het überhaupt onder de aandacht brengen van waarom kijken we überhaupt naar onze prestaties. Waarom willen we ons verbeteren en is verbeteren aan zich nodig en wat is daar dan weer de doelstelling achter? Waar men veel minder of veel meer eigenlijk geneigd is om bij de inhoudelijke prestaties stil te staan, zonder dat daar een duidelijke kapstok aan hangt van we willen daar ook daadwerkelijk iets mee doen. Dus dat is hier wel een heel duidelijk het geval geweest.
En hoe geldt dat voor jou, Jacqueline?
Ja, idem dito in die zin dat je zegt van rapportages, dashboards wordt heel vaak als doel op zich gezien. Hè? Dan hebben we dat staan en dan zijn we in control. Terwijl ja, het is gewoon uiteindelijk een middel. En ja, lean heeft hele mooie tools in de gereedschapskist zitten, zeg ik altijd, die enorm inzicht bieden en je helpen om te verbeteren. Het is ook wat ik echt steeds meer geleerd heb, lean in mijn hoofd, en misschien komt het ook wel omdat ik een financieel iemand ben, heel erg alleen de voice of the business was, hè? Kostenbesparing, efficiëntie, daar zoveel mogelijk de foute kansen uithalen. Dat het ons juist heel erg geholpen heeft om die medewerker in zijn kracht te zetten. Om daar eigenaarschap te creëren. Om te ondersteunen in een stukje zelfredzaamheid. En nou ook heel mooi, en dat is natuurlijk wat meer secure base, maar ook al wel echt onderdeel van lean, is die veilige basis creëren. Omdat dat enorm helpt in het proces om te leren en te verbeteren.
Nou is secure base geen standaard onderdeel van het lean denken. Een toevoeging die we er zelf een beetje bij niet bedacht hebben, dan doe ik het. Maar wel gemerkt dat met name die veiligheid wel heel belangrijk is om succesvol onder andere dit soort trajecten te doorlopen. Dus mooi dat je dat ook zo weet te benoemen.
En vervolgens is het zo dat de business intelligence, waar we het dan vandaag ook over hebben, ons in dat hele stuk enorm ondersteunt.
Ja, het gaat natuurlijk heel erg hand in hand. Business intelligence is natuurlijk een hele blauwe tool. Hoewel jij, Harm, zeker geen blauwe inslag hebt.
Nee, dat klopt. dat zal het ook niet snel worden. Nee.
Maar goed, de materie waar je in werkt is natuurlijk wel heel erg data gedreven. We hebben gewoon een bak met data. En ja, vertel me wat daar staat. Dat is redelijk blauw.
Absoluut.
Maar je pakt wel ook de menskant heel sterk daarin mee, heb ik gemerkt.
En dat is denk ik ook wat heel goed bij dit traject heeft gepast. Waar we nu dus zo op terugkijken en eigenlijk nog mee bezig zijn. Dat het combineren van de wat blauwe kant, de technische kant, de dataontsluiting, de modellering. Dat moet allemaal kloppen. Dat is gewoon een keiharde randvoorwaarde voor het goed kunnen informeren van de organisatie. Business intelligence gaat over het goed gebruik maken, slim gebruik maken van informatie. Om daarvan te leren en te verbeteren. En dat betekent wel dat je die randvoorwaarden gewoon, dat moet gewoon geregeld zijn. En daar staan we ook voor. Dat nemen we ook mee vanuit de kennis bij andere trajecten. We weten hoe we data ontsluiten, hoe we goede data modelleren. Om vervolgens heel, zeg maar, iteratief en vanuit het proces en de mens gericht die vervolgstappen te kunnen zetten. Ja, dus dit is die combinatie.
Dankjewel. Ik vond het onwijs leuk dat jullie in deze podcast wilden meewerken. Met jullie kennis, ervaringen en inzichten. Dus mijn dank is enorm.
Ja, heel graag gedaan.
Ja, leuk André. Zo, hoor. Graag gedaan.
Oké, dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar deze Lean Snack. Stem iedere dinsdag en donderdag weer af op deze korte Lean Inspiraties. Vond je dit leuk en ben je geïnspireerd geraakt? Abonneer je dan en laat een leuke review achter op het platform waar je deze podcast luistert. Daarmee help je anderen om deze podcast te vinden en help je mij om nog meer mensen te inspireren. Voordat we afscheid nemen, nog even dit. Ben jij geïnspireerd geraakt door het lean-denken en wil je graag de volgende stap zetten? Dan heb ik goed nieuws voor jou. Ik bied niet alleen deze podcast aan, maar ik bied ook een scala aan diensten die jou helpen bij het implementeren van lean in jouw organisatie. Dus of je nu op zoek bent naar lean training voor jezelf of je team, behoefte hebt aan lean coaching, of de lean filosofie wilt implementeren in jouw organisatie, of sterker wilt worden op het gebied van leiderschap, kijk dan op de site leaniq.nl. Daar lees je hoe lean en secure-based leiderschap een ijzersterke combinatie vormen. Heb je een vraag voor of over deze podcast? Kijk dan op leanpodcast.nl of stuur een mailtje naar snacks@leanpodcast.nl. Nogmaals, bedankt voor het luisteren en bedenk, de weg naar verbetering gaat met kleine lean-stapjes tegelijk.